kom naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht om mij heen veranderen in nacht. En ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Amen. Tot hier even zacht. David zegt hier in vers 11, ook al zeg ik, laat het duister mij maar opslaan. Ik heb er genoeg van. Laat het maar gaan zoals het gaat. Laat het maar overkomen wat er moet gebeuren. Ik wil het niet meer horen, ik wil het niet meer zien. Ik heb er genoeg van. Als er nu nog één keer iets verkeerd gaat, laat een duister mij maar kapot maken. Maar zelfs in de diepste put waarin je kan zitten, in het diepste moment, zegt David. En David weet waarover hij spreekt. Weet je wel, David is krankzinnig geworden. David heeft of zichzelf voorgedaan als een krankzinnige op de vlucht voor koning Saulus. Hè? Die verloor zijn verstand, die was omvat door angst en depressies en gevoelens van vrees, want zijn leven stond op het spel. In het duisterste, in het diepste moment van zijn leven, zegt hij, God, ook al gaat het thuis mij opslaan, ook al geef ik eigenlijk nog niks om mijn leven, toch zal het duister voor u niet donker zijn. Zal die depressie, zal die stemmen, zal die angst stemmen, zal het niet zo zwaar zijn voor u om mij daaruit te trekken. Amen, dat is wat hij zegt. En dan zegt hem, vers 13, u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde. Dat is een symboliek voor de moederschoot. In de schoot van de aarde was mijn wezen voor u geen geheim. Zelfs in het verborgen. In het onbekende, in het geheim. Ere, u kent geen geheimen. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed. Dan komt even een beetje, hij is een beetje kwaad, ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan. Ik haat hen zo fel als ik haat kan, ze zijn mijn vijand geworden. U denkt eraan, in deze portie, David zit nog onder het oude verbond. En haten is niet haten zoals wij echt kennen. He, Jezus heeft ons opgeroepen om onze vijand zelfs lief te hebben. Maar hij zat onder een ander verbond. Jezus kwam om het oude verbond te vervullen en dan een betere manier te laten zien. Amen. Maar in ieder geval, dat is een preek voor iets anders, van Bijbelstudie. Ik eindig met vers 23. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Amen. Kan iemand zeggen, Heer, u kent mij. Heer, u kent mij. Amen. Dat is de titel van mijn boodschap. Laten we even bidden. Vader, er is niets verborgen voor u, Heer. Er is niets in het geheim, Heer, in ons hart dat u niet kent of u er niet van weet, Heer. U weet alles, Vader. Halleluja. Doorgrond ons hart vandaag, Vader. Halleluja. Want er zijn dingen die wij niet weten, maar die u wel weet, Heer. Halleluja. Geef ons dat nieuwe hart, Heer. Die nieuwe gedachte die u wilt dat we hebben in Jezus' naam. Amen. Amen. Heer, u kent mij. Halleluja. Wonderbaarlijke psalm, nietwaar? Je kan er een stuk van pakken en daar een heel week op mediteren en herkauwen en vragen aan de Heer. Vader, wat betekent dat nu dat u mij kent? Hè? U kent elke gedachte, het binnenste van mijn ziel, de diepste. Zelfs zaken dat ik niet weet dat er zijn. Zaken die ik ergens heb weggestopt. Hè? Van jaren geleden dat ergens een trauma is gebeurd en het heeft mij pijn opgeleverd en daardoor heb ik een bepaalde deel van mijn hart hard gemaakt en ik weet niet dat die hard zijn, maar ik ben een ander persoon geworden. Heer, laat dat naar boven komen, want u kent alles. Heb je soms een moment gehad dat je soms zo ineens reageert op iets, omdat de stress te hoog is en je had dat vroeger niet, maar opeens reageer je zo bitsig, word je ineens kwaad, nu Dat kan ook zijn omdat je ouder wordt en je kan minder goed tegen stress en zo verder. Maar het kan ook zijn omdat je juist iemand ziet dat u iets heeft aangedaan of iets heeft gezegd zoveel jaar geleden, komt ineens naar boven. Amen. En de Heer weet ervan. Nu, geen paniek. Amen. Je moet niet op zoek gaan en graven naar het verleden. Wat zit daar allemaal verkeerd? De Heer zal wel de gepaste tijden naar boven brengen. Maar soms verschiet ik van mij van, oei, komt dat ik ineens zo ongeduldig was? Hoe komt dat ik ineens zo bitsig was? Hoe komt dat ik ineens niet meer zo vriendelijk ben? Heer, ik wil zo niet zijn. Ik wil een getuigenis zijn voor andere mensen. Ik wil niet dat ze mij aanzien als een norse brompot op het werk. Hè? Ik wil zien dat u leeft. Ik wil dat ze zien dat u leeft in mij. Zelfs doorheen een pandemie, zelfs doorheen een lockdown, zelfs doorheen de crisis momenteel enzovoort. Ik wil dat ze zien dat er hoop is, te midden van duisternis. Amen. En dat is wanneer God tussen beiden komt. Want hij weet, hij ziet, hij kent alles. Amen. En we hoeven ons niet te verbergen. We hoeven het binnenste in ons, hoeven niet ergens in een kamertje, ergens verstopt te houden, bang dat soms iemand het ziet. Hij ziet het allemaal. Hij ziet het allemaal. We leven vandaag in een wereld die onder constante druk staat van sociale media om zich voor te doen, hè, als iemand anders. Oh, de post en de likes en de twitters, dat er allemaal naar buiten gaan, allemaal maar om een ander beeld te schetsen. Maar als je dan achter de schermen gaat zien, zijn ze allemaal in en al brok miserie. Allemaal maar verslaafd aan het aantal likes en de goedkeuringen van anderen. Maar er is een pandemie bezig achter de schermen en het komt nu meer en meer naar buiten van mentale gezondheidsstoornissen. En zoals ik heb gezegd, de conferentie was dit weekend over mentale gezondheid. Mijn broer gaf daar een paar statistieken. In juni 2022 bracht de Wereldgezondheidsorganisatie, dit jaar dus, bracht die het Mental Health Report uit. Een rapport, dat kunnen trouwens lezen op internet, 296 pagina's voor degenen die tijd hebben. Heel interessant. Ik heb het niet helemaal gelezen, ik heb de samenvatting, er is ook een samenvatting rapport van 28 pagina's, dat is iets beter. Maar het zegt hier, en ik quoteer in het Nederlands, het zegt, een van de vele gevolgen van de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een wereldwijde crisis voor de geestelijke gezondheid. Het aanwakkeren van stress op korte en lange termijn en de geestelijke gezondheid van miljoenen heeft het ondermijnd. Schattingen schatten bijvoorbeeld de stijging in beide angst- en depressiestoornissen op meer dan 25% tijdens het eerste jaar van de pandemie. Dat was het eerste jaar. Het tweede jaar is nog hoog, maar dat moeten ze nog berekenen. Tijdens dezelfde tijd is de geestelijke gezondheidszorg ernstig verstoord en de behandelingskloof voor psychische aandoeningen is uitgebreid. In alle landen zijn psychische aandoeningen zeer gangbaar. Ongeveer 1 op de 8 mensen in de wereld leeft met een psychische stoornis. 1 op de 8. De prevalentie van verschillende psychische stoornissen varieert met geslacht en leeftijd. Bij zowel mannen als vrouwen zijn angststoornissen en depressieve stoornissen de meest voorkomende. Zelfmoord treft mensen en hun families van alle landen en alle contexten en op alle leeftijden. Wereldwijd zijn er mogelijk 20 zelfmoordpogingen voor elke dood. En is er 1 zelfmoord per 100 sterfgevallen. Het is de belangrijkste doodsoorzaak, of een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren tussen 15 en 25 jaar. Dat is zelfmoord. Natuurlijk is het niet hartstoornissen en obesitas enzovoort, dat komt wel later. Maar onder jongen is dus de zelfmoord een van de belangrijkste doodsoorzaken. Ik stond er versteld van. Psychische stoornissen zijn de belangrijkste oorzaak van jaren leven met een handicap. Dat is een term, dat noemt years living with a disability. Hoeveel jaar dat een mens leeft met een handicap. Dat kan eender welke handicap zijn, dat kan diabetes zijn, dat kan... Je hebt verschillende handicappen, maar dus psychische stoornissen is dus goed voor 1 op de 6, wereldwijd 1 op de 6 jaarlijkse handicap dat mensen hebben. Schizofrenie komt voor bij ongeveer 1 op de 200. Volwassen is een primaire zorg. Even skippen, want anders geef ik te veel. Oké, ik ga helemaal naar beneden. Over het algemeen zijn de economische gevolgen van mentaal gezondheidsproblemen enorm. Productiviteitsverliezen en andere indirecte kosten voor de samenleving liggen vaak veel hoger dan de zorgkosten. Economisch gezien is schizofrenie de meest kostbare mentale stoornis per persoon aan de samenleving, maar depressie en angststoornissen zijn wel meer wijd verspreid. Ze komen vaker voor en dragen zo dus in belangrijke mate bij aan de totale nationale kosten. Oké, dat is een heel handvolle dingen die ik heb gezegd. Dit allemaal maar om even te schetsen dat de mentale gezondheid in de wereldbevolking er niet op vooruit is gegaan. Of misschien komen er nu juist meer over te weten. Was het altijd al slecht, maar hebben we nu gewoon wat meer statistieken, zelfs naar buiten gekomen, wat het ook mogen zijn. De statistieken zijn toch wel redelijk alarmerend. Je zou misschien denken, ja, maar dat is de wereld. Oeh, we hebben Jezus. En dat is waar, we hebben Jezus. Ja, wij hebben de kerk. Hè? De kerk heeft Jezus en wij maken al die zaken niet mee. Wij kunnen bidden en wij kunnen vasten en we moeten maar wat meer geloof hebben. En we moeten wat harder worshipen en dan overvallen die dingen de kerk niet. Wij hebben hoop. Ja, we hebben hoop, dat is waar. We hebben de oplossing. We weten wie God is en God kent ons, maar die zaken die ik nu juist allemaal heb opgenoemd, al die statistieken, spijt genoeg gebeurt dat ook in de kerk. Spijt genoeg maakt de kerk het ook mee. Het is een voorkomend stijgend probleem in de kerk en al zeker in het leiderschap. Ik zal u even een slide laten zien. En dat is de volgende verhaal. Er is een zekere mens, H.B. London, heeft een boek geschreven, Pastors at Greater Risk. Voorgangers met een groter risico. En hij geeft de volgende statistiek over mentale gezondheid in het leiderschap van verschillende christelijke organisaties. Dus dat is van Amerika. Over verschillende christelijke organisaties. En ja, de Pinkstergemeente zit er ook bij. Je kunt het misschien niet zo goed zien, maar ik ga hier gewoon overlopen wat het allemaal betekent. 25% zegt dat ze niet weten, 25% van de pastors, van voorgangers, van leiders, weet niet bij wie ze kunnen gaan wanneer ze een familie of persoonlijk probleem hebben. 57% zou het voorgangerschap verlaten als ze een ander job zouden kunnen vinden. 57% van de voorgangers zegt van, als ik een ander job zou kunnen vinden en dat ik geld mee kan verdienen om mijn familie te onderhouden, dan zou ik de kerk verlaten. 1500 voorgangers, 1500 daar van boven. 1500 voorgangers verlaten hun bediening elke maand. In Amerika. Hè? Omwille van een burn-out, een conflict of een moraal faal. Dus een fout van hunzelf. 1500 per maand. Vandaag is de gemiddelde uur, de gemiddelde duur, sorry, van een pastoraat is 4 jaar. De gemiddelde duur. 4 jaar. Dat is niet lang, hè? 4 jaar en dat is de gemiddelde duur. 60% gelooft dat hun betrokkenheid in de bediening, hun passie om het evangelie te verspreiden, negatief heeft beïnvloed. Dat is in deze nieuw. 60% zegt van de voorgangers, dat sinds dat ik voorganger ben geworden, heeft het mijn passie om het evangelie te verspreiden en te getuigen, heeft dat negatief beïnvloed. En dat is raar, want dat zou juist positief moeten zijn, maar blijkbaar loopt er iets spaak. 94% pressure, 94% voelt een constante druk om een perfecte familie te hebben. Ja, 94% van de voorgangers voelt van er is een constante druk op mij en mijn familie om zich perfect voor te doen. 45%, dat zijn al die mannetjes daar, of die vrouwtjes daar, rechts beneden. 45% van de vrouwen van de voorgangers zeggen dat het grootste gevaar voor hun familie lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele burn-out zijn. En 25% van de vrouwen zien het schema van hun man als een bron van conflict voor de familie. 90% werkt meer, zie je? 90% werkt meer dan 50 uren per week. En toch geven ze toe dat hun werk nooit compleet is en dat verwachtingen nooit gaan liggen. Amen. Constant bereikbaar zijn is natuurlijk een zware taskmaster. Amen. Nu, deze statistieken zijn alarmerend en ze zeggen iets over de status van het voorgangerschap. Maar het zegt ook iets over hoe de kerk, de voorgangers en de leiders, de druk en de verwachtingen en het patroon dat ze voor hebben. Er is iets niet gezond. Dit kan niet de wil van God zijn. God wil niet dat we doorheen het leven gaan met al deze inwendige problemen en conflicten en depressies en angst en verwachtingen dat het volk heeft over hun. Amen. God is gekomen in het vlees. Amen. Als Jezus Christus om ons leven in zijn overvloed te geven. Niet om burn-outs te krijgen en een kerk vast te houden en een bediening te voeren en daar dan stress over krijgen. En natuurlijk, stress is altijd een onderdeel van het leven. Ik wil niet zeggen dat voorgangers nooit stress mogen ervaren en leiders. Iedereen gaat stress ervaren. Maar hoe gaan we ermee om? De apostelen hebben allemaal stress gehad. Ja? Maar andere stress. Ja. Stress dat hun kop eraf ging worden gehakt of dat ze gestenigd worden. Of dat ze wisten niet waar ze gingen slapen. De volgende nacht zal het onder sterrenhemel zijn of zal het bij iemand thuis zijn. Dat was andere stress. Maar op de een of andere reden, amen, op de een of andere manier konden zij daarmee omgaan. Mijn vraag is, vanuit welke identiteit leven wij ons leven? Dat is de oplossing. Vanuit welke identiteit, vanuit welke motivatie komen we naar de kerk? Vanuit welke motivatie doen we het werk voor God? Dat zijn allemaal vragen die ik niet vandaag kan beantwoorden, maar ik wil vooral focussen dat er hoop is in Christus. Ik wil focussen op vandaag, ik kom terug op mijn psalm van in het begin, dat hij kent het binnenste van al je gedachten. Hij kent de zaken die jij verborgen houdt. Hij kent en hij weet wat je doet achter de schermen om je anders proberen voor te doen voor je kerk of voor je collega's of weet ik veel wat, van wie dat je goedkeuring wilt hebben. Hij heeft reeds de goedkeuring gegeven aan het kruis. Amen. Ik heb geen goedkeuring nodig van andere mensen. Amen. Om geliefd te worden, om bevestigd te worden in mijn kunnen. Jezus heeft dat reeds gegeven toen hij aan het kruis riep, het is volbracht. Het is betaald. Voor wie? Voor u, voor mij. Amen. De prijs die hij betaalde moet mijn goedkeuring zijn. Amen. De prijs die hij betaalde was zeer waardevol. Er is niets waardevollers dan het bloed van Jezus. Geen geld, geen goud op aarde kan het bloed van Jezus vervangen. Amen. Ik kan al het geld op de aarde krijgen en me even goed voelen en kan gaan doen wat wil, maar het gaat niet die leegte in mijn ziel vervangen. Amen. Buiten de prijs die Jezus voor mij heeft betaald. De prijs die hij betaald heeft voor mij betekent en wil aan mij zeggen van jij bent waardevol. Waarom zou Jezus die prijs betalen, moesten wij niks waard zijn? Amen. Je betaalt niet veel geld voor iets dat niet veel waard is, niet waar? Amen. Als je naar een autodealership gaat en je wilt daar een wrak gaan kopen, tweedehands, ziet er iets uit van 4000 euro, hè, zo al van één, zo helemaal roestig, dan ga je niet zeggen, ik geef u 50.000 euro voor deze wrak. Het is maar 4000. 50.000, nee, dat gaat niet doen. Je geeft 4000, je gaat nog wat afpingelen, je gaat er proberen 1000 van te maken. Amen. Want je geeft niet veel geld aan iets dat niet waard lijkt te zijn. Maar Jezus zei, zij zijn het allemaal waard. Heel mijn schepping. En dat is wat de psalm zegt. U kent al mijn wegen. U heeft mij gemaakt van het begin in mijn moederschoot. U kent mijn gedachten. Als ik naar de hemel ga, u bent daar. Als ik naar de duisternis ga, u bent daar. Er is geen plaats waar ik zo ver ben verwijderd van u, dat u me toch kan terugtrekken. Waarom? Omdat ik het waard ben om achtergezocht te worden. Zoals die vader die daar steeds op de uitkijk stond. Hè, weet wel, van de parabel. Ze noemen dat de parabel van de verloren zoon. Het is eigenlijk de parabel van de zoekende vader. Want het gaat altijd om de vader. Het gaat om de vader die op zoek gaat naar iets dat verloren is. Wel, hij houdt zoveel van zijn zoon. Ook al zit hij ergens bij de varkens. Heel zijn erfenis is verkwanst. Hij is het niet waard om terug te keren. Maar toch is hij het waard om constant op de uitkijk te kijken. En als hij dan terugkomt, amen, wordt hij hersteld in zijn functie, in zijn autoriteit als zoon. Amen. Als dochter van de koning. Dank je, Jezus. Ik zeg er is vandaag hoop in Christus. Hij kent u. Laten we ons niet langer verstoppen. Laten we de gedachten waarmee we worsten niet langer zelf proberen op te lossen. Maar laten we het geven aan hem, want hij kent alles. Ik vind dat de kerk een veilige plaats moet zijn. Een plaats waar men zich kan tonen aan de Heer. Een plaats waar men met lasten kan komen aan de voet van het kruis. De kerk moet een plaats zijn van transparantie. Niet een plaats van druk van je kan maar beter met een smaal binnenkomen. We moeten met een smaal binnenkomen, maar af en toe kan je niet anders. Dan zeggen van het was zwaar, kan je voor me bidden. En het is goed dat we voor je bidden. Het is goed dat we samen bidden. Amen. Wanneer je ziet dat iemand verdrietig is. De Bijbel zegt, laten we samen verdrietig zijn. Natuurlijk niet blijven in dat verdriet. Amen. Er is een moment dat we samen bidden, maar er is een moment dat we samen moeten verheugen. Want we weten dat Jezus de overwinning heeft behaald. Amen. Is er iemand onder jullie verheugd? Laat de kerk samen verheugen. Laten we niet jaloers zijn en denken van, oh, die heeft mijn mirakel. En ik heb mijn mirakel nog niet gekregen. Hoe zit dat, God? Nee, verheug samen met de Heer. Samen met die persoon. Amen. De kerk moet transparant zijn. Het moet open zijn. Het moet een plaats zijn waar dat ze Jezus leren kennen. En dat ze kunnen komen met vol vertrouwen dat God hun niet gaat afwijzen. Het moet een plaats zijn waar dat ze veilig kunnen komen aan de voet van het kruis. Zonder dat ze een verkeerd beeld of schrik hebben van de God van het Oude Testament, die, hè, dat je eerst alles in orde moet hebben en je moet zien dat je dit, dat en dat doet. En dan kan je bij God komen. Nee, ze moeten weten wie Christus is. Wat hij voor hun heeft gedaan en wie zij kunnen zijn in hem. En ze kunnen veilig tot het kruis komen. Niet meer verborgen te zijn, want hij ziet u in het verborgen. Hij heeft u gemaakt in het verborgen. Amen. Hij weet wie je bent. Hij weet, halleluja, alles binnen en van buiten. Hij kent je gedachten. God is hier om je te zeggen, ik ken alles van je moeilijke moment, ik weet ervan. God wil zeggen, hou vol, hou de moed, want er komen betere dagen aan. We hebben veel gezongen, twee liedjes waarin het ging over God makes a way. God maakt een weg, waar er geen lijkt te zijn. Amen. U bent het licht in mijn duisternis. Dat is niet zomaar iets stof dat we zingen. Moeten we aan vasthouden van Vader, u maakt een weg. Wil dat zeggen dat hij alles gaat in orde maken? Nee, maar hij maakt wel een weg zodat ik niet meer angstig hoef te zijn. Want de grootste vijand van mijn ziel is die angst. Is die vrees. Is dat ongeloof. Dat staat te kloppen. Aan de deur. Geef op. God is het niet waard. God gaat niet komen. Hij maakt een weg zodat we niet angstig hoeven te zijn. Dank u, Jezus. Ook al gaan we doorheen stormen. Ook al gaan we doorheen vuur, ik zal niet vrezen, want u bent bij me. Uw staf en uw stok, zij troosten me. Ze leiden mij, halleluja, naar veilige plaatsen, naar grazige weiden, Vader. Amen. Dank u, Jezus. Er moet hoop zijn voor vandaag. De kerk moet een baken van hoop zijn. Het mag nooit te laat zijn voor iemand om gered te worden. Het mag nooit te laat zijn voor iemand om verzoend te worden. We moeten steeds die boodschap geven tegen mensen, ook al zoals David zegt, wil je nog eens naar vers 11 van Psalm 139. Wanneer David zegt, al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen, in nacht. Nu, dat zijn depressieve gevoelens. Dat zijn zelfmoordgedachten. Hè? Laat het duister mij maar opslokken. Laat een duivel mij maar van kant maken. Laat het hier maar gedaan zijn van mij. Op zo'n moment, als we dat horen door iemand te zeggen, of je hoort iemand, een collega, dat zeggen, moet er altijd een stem opgaan in je en zeggen van, hou hoop. God weet waar je bent. En hij gaat de duisternis die jij wilt dat in je gaat opslokken. Hij gaat het wegdoen in de naam van Jezus. Het licht zal doorheen de duisternis schijnen. Er moet altijd ergens een stem zijn van hoop. Amen. En wij moeten die stem zijn. Wij moeten die stem zijn. We moeten zeggen, je bent nooit te ver weg van God. David zegt, als ik naar de hemel ga, u bent daar. Zelfs als ik naar de hel, naar Sheol in het Hebreeuws, dat is de rustplaats, dat is het dodenrijk. Ook al staat de deur aan mijn... De hel aan mijn deur te kloppen. Amen. U bent ook bij me. U bent nog steeds bij me. Er is iemand die dat iemand moet laten weten. Er is iemand van ons, de kerk, die dat aan iemand anders moet laten weten. Die het zelf niet meer beseffen, omdat ze overmand worden door duisternis. De kerk moet een baken zijn van hoop en van licht. Amen. Nu is de tijd van de redding. Amen. Je kan wegvluchten van God. Maar je gaat nooit zo ver kunnen geraken, want als Hij je naam roept. Als Hij je naam roept, zal Hij je steeds weten te vinden. Halleluja. De vraag is, in Jezus' naam, gaan we terugroepen? Gaan we terugroepen op de naam van Jezus? Roep nu op zijn naam, nu het nog kan. Amen. Nu het nog kan, want ik bedoel daarmee, er komt een dag van oordeel. Er komt een dag, halleluja, dat hij terugkomt en het zal gedaan zijn. Maar nu is het nog het moment van het licht. Nu is het nog moment dat het kan. Laten we op zijn naam roepen, nu het nog kan en nu hij zich nog laat vinden. Amen. Laat me twee voorbeelden geven. En dan ken ik daarmee. Matthäus 27. Van mensen in de Bijbel die te kampen had met gevoelens van schuld. Van schuld en zelfmoordgedachten. Met andere woorden, depressie. Ja? Twee voorbeelden. Judas en Petrus. Beiden hadden iets slecht gedaan. Beiden hadden de Heer verraden, verloochend. Judas deed het voor het geld. En omdat hij een beetje kwaad was dat Jezus niet aan zijn verwachtingen voldeed. Hij dacht dat Jezus een militair messias ging zijn. Een politieke messias die terug het leiderschap ging geven aan de Joden in Rome. Hij was een beetje gedesillusioneerd. Ja. Gedesillusioneerd, dat is moeilijk, zeg. Dat is niet makkelijk, hè? Hij had een beeld van een koninkrijk. Een letterlijk politieke militair koninkrijk. En dat kwam niet overeen met wat Jezus zei. Die zei van, ik moet sterven. En op de derde dag opstaan en dacht van, wat, sterven? Wat gaan we dan doen? Zeg, dit is helemaal oké. Weet wat, ik kan hier nog wat geld verdienen. Want, hè? En hij verraadde Jezus. Hij verraadde Jezus. En de ander, Petrus, ja... Die zondigde ook in de ogen van God. Die verraadde Jezus voor zelfbehoud, omdat hij schrik had dat hij werd herkend door andere mensen, omdat hij in het gezelschap met Jezus had vertoefd en zei, jij bent ook diegene dat met Jezus, toch een van die leerlingen. Ik ken die man niet. 3 keer toe heeft hij gezegd, ik kan die man niet, maak dat je weg zijn. Fake news, ga weg. Ik ken die niet, terwijl Jezus voorbij wandelt. En hij kijkt naar Petrus, maar ik denk naar Petrus, oh, tjak, mes in zijn hart. Ik heb 3 keer gezegd. Even erg als Judas, hoor. Even erg. De ene deed voor het geld, de andere deed om zijn leven te behouden. Even erg. Matthäus 27. En toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Er was hoop voor Judas. Heb je dat ooit gedacht? Van dat zelfs hij? Judas had berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug. Hij wou het goed maken. En zei, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Hij heeft berouw. Maar zij zeiden, spijtig dat hij geen kerk had naar waar het hem kon gaan. Die hem het nieuws kon verspreiden, want het is oké. Jezus heeft gezegd dat hij terug ging opstaan. Het is oké, we zullen wel zien wat er gebeurt. Hou moed, hou vol, dit is niet het einde. Zelfs in dit uur waarin dat jij zo'n slecht iets heeft gedaan, is er nog hoop mogelijk. Maar er was niemand die hem dat kon zeggen. Nee, wat zeggen ze? Wat gaat ons dat aan? Hè? Wat kan mij dat bommen? Zie het zelf maar op te lossen. En hij smeet de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en hij verhing zich. Amen. Toch wel een triestig. Afgelopen, die heeft 3 jaar met Jezus samengewandeld. En ik vraag me af, waar was de kerk? Oké, dat waren de fariseërs, ja. We kunnen niks anders van verwachten dan zo'n antwoord. Maar waar was de kerk? Waar waren zijn broeders en zijn zusters waarmee hij 3 jaar op pad was? Was er dan niet zo'n band want hij was maar een dag weg, hè. Ze hebben hem een dag niet... Waar was de kerk? Waar waren zij om het hart van Jezus te tonen en deze man proberen te herstellen, maar ze waren er niet. En hij werd omvangen door schuldgevoelens. En de enige mogelijkheid voor hem, de enige stem die hij nog hoorde was, laat de duister mij maar opslokken. Zelfmoord. En nochtans had hij berouw, maar dat berouw leidde hem niet naar bekering, naar Jezus. Want Jezus was dood en voor hem was er geen hoop meer. Ja, we lezen, hè, toen hij veroordeeld was, hij dacht, oei, ja, er is niks meer mogelijk. Oh, waarom heeft hij niet gewacht tot die derde dag? Waarom heeft hij niet gewacht om toe te geven aan zijn stemmen, aan die duisternis, aan de stem van Satan? Waarom heeft hij niet een paar dagen langer gewacht om te zien van hij is opgestaan, er is misschien toch nog hoop? Waarom geloofde hij, en daar zit het in, waarom geloofde hij niet Jezus op zijn woord? Toen hij zoveel malen heeft gezegd van ik moet naar Jeruzalem gaan. En daar zal ik worden veroordeeld en ik zal worden overgeleverd in de handen van de heiden en van de joden en ik zal daar moeten sterven, maar de derde dag zal ik opstaan. Hij heeft het meermaals gezegd van breek deze tempel af, maar ik zal hem terug opbouwen. Waarom kwamen die woorden niet terug? Omdat de duisternis zo overweldigend was dat hij geen andere optie zag. Hij was in de greep van de leugen van de duivel en het woord van God was ver weg van hem. Zelfs zijn broeders en zusters waren niet in zijn buurt om hem te helpen of te waarschuwen. En dat is een gevaarlijke plaats om te zijn. Buiten de kerk, buiten de broeders en zusters. Alleen met uw gedachten. Dat is een gevaarlijke plaats. Amen. Daarom dat je steeds contact moet houden met de gemeente. Met broeders en zusters, want je weet nooit welke dienst jij een woord kan ontvangen, waardoor je bevrijd gaat worden, waardoor dat je ineens anders gaat beginnen te denken, waardoor God het licht, amen, gaat schijnen in die duisternis. Amen. Zo belangrijk dat we het woord blijven in ons opnemen. Dat ook al lijkt alle hoop verloren, dat je toch zegt van, maar vader, ik weet wat u heeft gedaan, want ik hou vast aan het kruis. Ik hou vast aan de opstanding. Judas keek niet verder dan de dood. Amen. Maar wij kunnen verder kijken dan de dood van Jezus, naar de opstanding van Jezus. En wetende dat dat hoop is voor ons. En ik denk dat Petrus, laten we naar Petrus gaan. Ik denk dat Petrus dat verschil had met Judas. Petrus in Matteüs 26, dus het hoofdstuk daarvoor, vers 73, even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken. Hij begint zelfs te vloeken. En hij bezoer hun. Ik ken die man niet. Hij maakte zelfs een eed van. En meteen kraaide er een haan. En toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat er een haan gekraand heeft, zul je me 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde. Bitter. Hij huilde bitter omdat hij de woorden van Jezus herinnerde. In het evangelie van Lucas staat er trouwens geschreven dat op dat moment Jezus naar buiten kwam en hij keek naar Petrus. Toen hij zei van ik ken hem niet. Hij keek naar Petrus en toen herinnerde hij de woorden van Jezus. Moet pijn gedaan hebben. Hij moet schuldig hebben gevoeld. Er zullen gedachten van zelfmoord zijn opgekomen in Petrus zijn gedachten. Hij zal geworsteld hebben met zijn inwendige zelf, met zijn verborgen. Hij zal het aan niemand hebben laten zien waarschijnlijk, maar God wist van zijn worstelingen af. God wist van zijn gedachten af. Maar God weet ook de zijne te vinden. God weet de zijne terug te brengen. God kent zijn schapen bij naam. Halleluja. En jij kent je herder. Althans, ik hoop dat je je herder kent. Amen. Je weet dat Jezus je niet zal afvallen. Je weet dat Jezus je niet zal verlaten. Amen. Ook al kunnen wij de Heer verraden en afvallen zoals Petrus. Maar ik weet op de een of andere manier, u blijft op de uitkijk staan, vader, om uw kinderen terug te brengen en te verzoenen. Ik ben er zeker van wat het verschil was tussen Judas en Petrus. Wil je ook aan je melden? Het verschil tussen Judas en Petrus was, Petrus werd de woorden van Jezus herinnerd, aan herinnerd. En de woorden van Jezus, die zei niet alleen, voordat er een haan gekraand heeft, zul je mij 3 maal verloochenen, maar hij zei daar nog iets bij. In Lucas 22, 31 kunnen we dat lezen. Amen. Dit is wat Jezus zei tegen Petrus. En ik ben er zeker van dat na een paar dagen van berouw en bewenen en bittere tranen en schuldgevoelens, dat deze woord naar boven kwam. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Ja, dat heeft niet lang geduurd, die woorden. Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je 3 maal geloochend hebt dat je mij kent. En dat is inderdaad waar. En natuurlijk, de duivel heeft eerst die woorden van Jezus, hè? Naar Petrus willen terug doen herinneren van, je hebt hem verloochend. Zie, het is allemaal uitgekomen. Loser, je bent niet geschikt om een leider te zijn van de gemeente. Je bent niet geschikt, amen, om een zoon van God te worden genoemd. Je bent niet geschikt om de rots te zijn. De Petra waarop ik mijn kerk zal bouwen. Jij een verloochenaar, je bent nu al gefaald en we zijn nog niet eens begonnen. Hoe ga jij hier succesvol mee omgaan, maar er heeft iemand voor hem gebeden. Er heeft iemand voor hem gebeden.
Kun je even teruggaan?
Vers 32. Ik heb gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, met andere woorden, er komt een moment van inkeer. Er komt een moment van herstel. Er komt een moment van verzoening. En ik ben er zeker van dat tijdens die nachten dat hij zat te worstelen in zijn bed, overladen met schuld en angst en vrees voor het oordeel van God, dat er die andere stem kwam die zei, als je tot inkeer bent gekomen, met andere woorden, er komt een moment dat ik terug verzoend ga geraken met God en dat ik mijn broeders moet gaan versterken en dat ik toch de rol kan opnemen. Van rots, van de gemeente. Wauw. Dank je, Jezus. Petrus moest het doen met die woorden van Jezus die mondeling werden overgebracht. Wij hebben het hele Nieuwe Testament. Wij hebben het hele Nieuwe Testament. Met al de woorden van Jezus. Met al de woorden van de kerk die na Jezus kwam om de opdracht uit te voeren. Met al die fantastische beloften die we terug kunnen vinden in de brieven van Paulus. Die fantastische identiteit in Christus. Dat we samen met hem gezeten zijn in de hemelse sfeer. Dat hij terugkomt met ons en dat we een verheerlijk lichaam gaan krijgen. Al die fantastische beloften. En ergens moet daar een woord zijn dat binnen gaat stralen in die depressie, in die angst en schuld. Ergens moet daar een licht zijn. Een woord dat er allemaal gaat doorbreken. Amen. Want de Heer kent alles. Ik hoef me niet te verstoppen. Halleluja. Dank u, Jezus. Het woord van de Heer, en ik eindig met dit, bracht hoop. Het woord van de Heer bracht hoop. Spijtig genoeg, Judas had niet het geloof, of ik weet niet waarom. God weet alles. Ik weet niet waarom de zaken gebeuren, waarom dat ze gebeuren. Maar Petrus op de een of andere manier kreeg hoop doorheen het woord van de Heer en werd hersteld. Ik ben gekomen om u hoop te brengen, zodat we niet langer ons hoeven te verstoppen, ons of wegvluchten van God, of om ons anders voor te doen voor God, om te werken voor God, om zijn liefde af te komen. Het hoeft allemaal niet. Amen, want Jezus heeft het gedaan aan het kruis. Amen. Laten we daar nog een lied op zingen in Jezus' naam. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Halleluja. Amen. Salapokosha. I call and I can't deny.